Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 18 november hoopt voor u voor te gaan om 10 uur dominee G.A. van den Brink en dan is er voorbereiding op het heilige avondmaal. 'S Middags om 3 uur dominee J. Koppelaar en u wordt opgeroepen te letten op het tijdstip. Dinsdag 13 november is het gemeenteavond waarvoor u van harte oproepen aanwezig te zijn. Woensdag 14 november vergadert de kerkraad. Dit alles Deo Volente. Wat de dienst der offeranden betreft, de eerste collecte is voor Amenu Veva. De tweede collecte is voor de kerk, terwijl de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen, en wel van het gebed des Heren, en daarvan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, en wat er verder volgt in het zesde vers van het gebed des Heren. Gemeente, doen we nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna uit Psalm 95 en daarvan het derde en het vierde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. En wat er verder volgt in het derde en vierde vers van Psalm 95 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laat ons het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, voor uw aangezicht komen wij, samengebracht, mensen, samengekomen door uw leiding. En als wij naderen voor uw heilige aangezicht, laat dat niet kwaad zijn, Heere. Want als wij bedenken wie wij zelf zijn, dan is er geen enkele reden om hier voor uw aangezicht te komen als het gaat over waardigheid. Maar als wij bezien uw woord, laat ons dat zien. dat wij mensen zijn die uw genade nodig hebben. Ja, Heer, dan hebben wij alle reden om te verschijnen en u te smeken om uw ontferming. Als u met ons in het gericht zou gaan, wie zou bestaan? En daarom smeken wij van u. Wilt u uitdelen, mild en overvloedig, vanuit de schat van de genade van hem, uw zoon, in wie genade is, in wie vrede is, omdat hij voldaan heeft aan uw heilig recht. Daarom smeken wij van u, Heer, ontferm u over ons en deel ons uit vanuit die schat van hem die zijn bloed gestort heeft tot reiniging, ja, tot volkomen zaligheid. U weet, Heer, wie wij zijn en wat wij nodig hebben. U kent degene die op uw naam gingen hopen. Die gingen schuilen achter dat bloed. Wilt u ze mild en goed zijn ook daarin, dat u ze bij die geschonken verlossing beschut en bewaart. Maar wilt u ook trekken uit de macht van de duisternis en wilt daarin ook zondaren goed zijn die nog niet gingen schuilen, zodat ze het gaan doen en dat ze gaan ervaren. In al de schat van grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond, in uw wetten, maar ook in de woorden van uw heilige evangelie. Heere, u weet wat ieder nodig heeft. Gedenk aan ons zoals we hier samen zijn. Gedenk aan hen die niet konden komen. Soms zullen de gebreken van de ouderdom in de weg staan. Ja, wilt u elk die daarmee te maken heeft, zowel hier als thuis, genadig ondersteunen en gedenken. Wil zijn met allen die met ziekte en zorg te maken hebben. Ondersteun ze van omhoog. Bouw op deze dag uw koninkrijk. In allerlei omstandigheden hebben mensen uw bijstand nodig, maar ook dat u ze onderwijst en zegent. Geef dat in ons vaderland en daarbuiten. Gedenk, Heer, naar uw barmhartigheid. Ja, gedenk ook deze gemeente. Geef wijsheid aan zegen aan de herder en leraar die u hebt aangesteld. Wilt u hen wijsheid geven? Gedenk aan hem en zijn gezin. Gedenk ook aan de kerkraad en allen die bij hen behoren. Aan alle die hier een speciale taak hebben, Heere, geef ze de wijsheid, de ondersteuning van uw entwegen. Geef bovenal dat door alle dingen heen zegen ervaren mag worden. En uw naam de eer, de lof en de aanbidding mag worden toegebracht. Wij leggen deze zaken voor u neer. En smeken u, leid ons door uw Heilige Geest. Wij vragen het u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezingen kunt u vinden in Genesis 37 en 44 en in Handelingen 7. Ik zal ze u telkens opnieuw noemen. Genesis 37 en daarvan de versen 23 tot en met 28. In de beide schriftlezingen uit Genesis vinden we beide de geschiedenis van Jozef. En ook daarin komt naar voren hoe Juda zich heeft opgesteld. Genesis 37, de versen 28 tot en met versen 23 tot en met 28. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen zij Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had, en zij namen hem en wierpen hem in de kuil, doch de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten zij neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kamelen droegen specerijen en balsem en mirre, reizende om dat af te brengen naar Egypte. Toen zeide Juda tot zijn broederen: wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Komt en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. In het tussenliggende gedeelte vinden we dat onder andere Juda voorstelt om naar de onderkoning terug te gaan, want de eerste keer zijn ze geweest. En daar geeft dan Jacob uiteindelijk toestemming voor om ook die tweede keer te gaan, al moet dan Benjamin mee. En daarin heeft Juda toegezegd dat hij voor Benjamin borg zal zijn. En wij vinden dan in hoofdstuk 44 vers 12 tot en met hoofdstuk 45 vers 5... dat Benjamin mee moet omdat de beker in zijn zak gevonden wordt. En hij doorzocht, dat is dan de overste van Jozefs huis, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen. En ieder man laadde zijn ezel op en zij keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broederen in het Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn heere slaven, zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zei: het zij verre van mij zulks te doen, de man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn, doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide: och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn zere oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende: hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer: wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeide gij tot uw knechten: breng hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer: die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeide gij tot uw knechten: indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied, als wij tot uw knecht mijn vader opgetrokken zijn en wij hem de woorden van mijn heer verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft: keert weder, koopt ons een weinig spijs, zo hebben wij gezegd: wij zullen niet mogen aftrekken. Indien onze kleinste broeder bij ons is, zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons: gijlieden weet dat mijn huisvrouw er mij twee gebaard heeft, en de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd: voorwaar, hij is gewis verscheurd geworden, en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem verderf ontmoeten, zo zou gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling niet bij ons is, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden, als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende: zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven, en laat deze jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik die jammer niet zie, dewelke mijn vader overkomen zou? Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij, en zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Tot zover deze tweede schriftlezing. Lezen wij verder enige versen uit Handelingen 7, waar ons heel in het kort ook deze geschiedenis in de reden van Stefanus wordt verteld. De versen 9 tot en met 14 van Handelingen 7, daar lezen we het woord dus hier als volgt. En de patriarchen, dat zijn de aartsvaders, in dit verband de 12 zonen van Jacob, alleen dan Benjamin en Jozef niet. En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Canaan en grote benauwdheid. En onze vaders vonden geen spijs. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede reize werd Jozef zijn broeder bekend. En het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht, bestaande in 75 zielen. Tot zover deze laatste schriftlezing. We willen stilstaan bij de geschiedenis van Jozef en met name ook de situatie waarin Juda betrokken was. Ik lees nogmaals het eerste gedeelte van vers 13 van Handelingen 7. En in de tweede reize werd Jozef zijn broederen bekend. U krijgt dan uw gelegenheid om uw gaven te geven, hartelijk in uw milddadigheid al de gelegenheden aanbevolen. Laten wij zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 105 en daarvan de versen 5, 10 en 13. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? En daarna toog Israël gedreven door nooddruf tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. Ik noem nu de versen 5, 10 en 13 van Psalm 105. Gemeente,
wanneer wij ons vergelijken met die broers van Jozef, dan zou het kunnen zijn dat er een jongen of meisje is, of ook wel een oudere, die zegt: ja, zoals die broers hebben geleefd toen ze Jozef hebben verkocht, de haat die er was in hun hart, dat is toch eigenlijk wel anders dan bij mij. En natuurlijk, het is zeker te hopen dat wij iets dergelijks niet hebben gedaan of ook niet zullen doen. Tenminste, niet iets van deze grootte zullen wij hebben gedaan. De meeste van ons denk ik niet. Misschien wel allemaal niet. Maar de gedachte dat wij beter zouden zijn dan deze broers is eigenlijk hetzelfde als dat je zou zeggen: als er onkruid is en het staat heel hoog, dan is het eigenlijk ander soort onkruid dan wanneer het laag staat. Maar we weten allemaal, dat klopt natuurlijk niet. Als er onkruid staat, of nu hoog staat of laag, het kan precies hetzelfde onkruid zijn. Alleen in het ene geval is het misschien afgemaaid. Er zijn misschien omstandigheden waardoor het niet zo heel goed gegroeid is. Maar het kan zijn dat het precies dezelfde wortel heeft, hetzelfde zaad had. En zo is het in elk geval wel als het gaat over onze zonde. Want anderen gemeen behandelen zoals zij dat toen hebben gedaan zo grof, dat gebeurt niet alle dagen. En zo kunnen wij wel eens een keer lezen in bepaalde dingen in de krant of op een andere manier ervan horen, dat we zeggen: nou, diegene heeft het er wel heel slecht afgebracht. Maar als ik zou gaan vragen aan u, aan jou en aan mezelf: wie is er nooit jaloers geweest? Dat hij zijn ander niet gunde? Wie is er nooit onevenredig boos geweest? Misschien soms was er wel een reden om boos te zijn, maar je eigenlijk moet zeggen: nee, zo boos als ik toen was over die kleinigheid, nee, dat klopt niet. Wie heeft er nooit iets, al iets maar in gedachten, naar een ander toegedaan wat niet goed is, waarvan die niet graag zou hebben dat andere mensen het zouden weten? En dan kun je zeggen: dat is dus datzelfde zaad. Jaloezie, boosheid, haat. Het zijn de zaden in het leven van ons mensen die bij de een wel sterker naar voren komen, maar die leven op de bodem van alle harten sinds de zondeval. En dat is ook vanavond dan ook te overwegen. Het gaat over jaloezie bijvoorbeeld. Kan al heel vlug zijn. Als kinderen nog jong zijn, ik herinner mezelf dat ik een jaar of 4 was, kregen wij van onze ouders speelgoed, mijn iets jongere broer en ik. We kregen soms zelden speelgoed. Ik weet wel dat ik een keer iets gekregen had en daar had ik zelf iets aan veranderd en achteraf vond ik dat mislukt. En dat van hem was precies zelden. Nou, ik wilde maar al te graag ruilen. En dat kan natuurlijk te ver gaan. Kijk, dat je dat op zich zou willen is nog wel voor te stellen, maar het is ook wel voor te stellen dat we eigenlijk het die ander niet gunnen, dat we eigenlijk jaloers zijn. Had ik maar, en later kan het ook zo wezen. Bij volwassenen bijvoorbeeld, stel je hebt je altijd ingezet voor bepaalde werkzaamheden. En je denkt op een bepaald moment al er ruimte voor is dat je promotie zult maken. En is ook iemand anders die is later gekomen, doet ook wel zijn best. Maar je denkt dan toch eigenlijk, ik zal wel doorgroeien. Als dat niet gebeurt, moet je toch wel oppassen. Dan kan er soms iets van binnen beginnen te broeien, waarvan je zeggen moet eigenlijk, laat dat wel zien, dat ik het die ander niet gun. In het groot of in het klein zijn er altijd van die zaken die aan het licht brengen dat wij mensen zijn die niet meer leven in het paradijs. En daar kunnen we ons ook niet achter verschuilen. Mensen in feite niet beter dan die broers van Jozef. En dan is de vraag, als wij dat bij onszelf opmerken, als de Heer onze spiegel voorhoudt en we gaan daarin zien en we merken dat, hoe wij daar dan verder mee gaan. ten aanzien van de ander en ook ten opzichte van de Heer. Wij letten vandaag in de geschiedenis van Jozef ook op de houding van Juda. En als we nagaan welke plaats hij ingenomen heeft in deze geschiedenis, dan kunnen we zeggen, ja, de broers wilden Jozef doden. Daar heeft hij toen van gezegd, doe dat maar niet. Laten wij in feite maar ons niet bezoedelen met zijn bloed, door die bloedschuld over ons heen te brengen. Hij is onze broeder. En dat mag dan in zekere zin vergelijken bij moord positief lijken, maar aan de andere kant, we horen hem niet zeggen, laten we hem maar vrij laten. Laten we maar in feite terugtrekken wat we van plan waren. Laten we dat totaal laten vallen. Laten we God bidden dat hij ons deze overdenking, deze overlegging van ons hart zal vergeven. Lees je niet? Hij kwam toch niet voor Jozef op echt. In die zin dat hij zei, laat hem vrij laten. Laat hem recht op de goede wijze broederlijk ontvangen. Want hij was het die het voorstel had hem maar te verkopen. En hoe dat precies gegaan is, dat verkopen, dat weten we niet. We kunnen het ons voorstellen dat ze hem dan overgeleverd hebben. Misschien dat hij wel blij was dat hij uit die kuil kwam. En dat hij gemeend heeft dat hij vrij was. Of hij kan het ook wel gehoord hebben, dat weten we niet. Wat ze van plan waren, maar in elk geval, als hij al gedacht heeft dat hij vrij kwam, heeft hij wel ontzettend teleurgesteld, Jozef. En we weten wel dat hij iets gezegd heeft. Of later als die broers voor Jozef staan als onderkoning, terwijl ze dat niet weten, terwijl Jozef daar dan eigenlijk wel hun taal verstaat, dan weten we wat ze gezegd hebben. Toen zeiden ze de een tegen de ander, dus daar is Juda ook wel bij geweest, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid van de ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Jozef smekend om genade, Jozef smekend om vrijlating, wil me niet verkopen naar Egypte, doe dit niet. Zij hoorden niet, Juda ook niet. Hij bleef bij zijn plan. Er staat ook dat als eenmaal het bericht bij Jacob thuisgekomen is en die broers ook weer thuis zijn, dat vreselijke bericht dat Jozef verscheurd zou zijn door een wild dier, ze die kleding heeft gezien in bloed gewenteld, naar hij meende het bloed van Jozef, dat werd erbij verteld, al was het dan een bloed van een bokje. Dan staat er dat al Jacob's zonen en dochters geprobeerd hebben hem te troosten. Dan mag je zeggen, daar zal Juda dus ook onder geweest zijn. Dan moet je je voorstellen, Juda, hij heeft zelf gezegd, verkoop hem maar, dan zijn we van hem af. Dan hoeven we hem niet te doden, maar dan hoeven we hem ook nooit meer te zien. En nu gaat hij zijn vader proberen te troosten. Wat zal hij dan gezegd hebben? Ja, vader, wij zijn er dan tenslotte toch nog gelukkig. We zijn niet allemaal omgekomen door een wild dier. Of iets in die trant misschien? Terwijl die wist wat de waarheid was. Maar die heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, we hebben hem verkocht. Hij leeft nog. Hij heeft niet gezegd, zullen we zo snel mogelijk toch maar met een aantal naar Egypte gaan, om te proberen, als het mogelijk is, om nog terug te kopen. Nee. De broers van Jozef, ook Juda, hard, wreed en leugenachtig. Daarin wordt ons getekend als een mens zijn eigen gang gaat, wat er dan van terechtkomt. En nu had de Heer dat zo kunnen laten. Maar de Heer doet het anders. Hij heeft het zo gedaan dat hij deze Juda en ook die andere broers weer met Jozef in contact bracht. Een hongersnood werd over dat land gebracht, Egypte, Kanaan. En zo ontmoeten die broers Jozef, terwijl ze aanvankelijk niet weten dat het Jozef is. En dan staat er dat Jozef hard met hen sprak. Dat zou wel niet hard zijn van geluid, dat zou ook nog wel kunnen, maar het zal wel vooral betrekking hebben, in ieder geval betrekking hebben op de inhoud, hard. Want hij zegt dat zij verspieders, spionnen zijn. En dan zeggen die broers, nee, wij zijn vrome mannen. Dat wil zeggen eerlijk op dit punt in elk geval. Was dat ook wel zo? Zij waren geen spionnen. En ze worden dan ondervraagd en ze moeten dan zeggen, één is er niet meer. Eén broer, de jongste, is nog bij onze vader. En dan zijn ze aanvankelijk met z'n allen gevangen. En dan later, dan moet Simeon alleen achterblijven. Want dan zegt Jozef, jullie moeten maar eens laten zien dat je de waarheid hebt gesproken. U en jullie weten wat er verder gebeurd is. Ze hadden het geld gevonden later in hun zakken. Ze zijn vreselijk geschrokken, want ze dachten, wat is er nu gebeurd? En wat zal die onderkoning die ons van spionage heeft beschuldigd wel niet van ons denken? Hij zal het geld missen en menen dat wij dat hebben meegenomen. Bang om bang van te worden, dat optreden van Jozef. En als ze dan komen, en Benjamin is bij hen, ten laatste. Nadat ze bij Jacob hebben aangedrongen, Juda in het bijzonder. Dan merken ze het op. Hoe ze neergezet worden. Van de oudste tot de jongste. En dan is er ook dat bijzondere, dat Benjamin 5 keer zoveel krijgt. Zaken die opmerkelijk zijn. En dan volgt later, als ze dan weer teruggegaan zijn naar huis, de arrestatie. Ze worden nagejaagd, de zakken worden onderzocht. Het geld blijkt weer in de zakken te zitten. En beginnend bij de oudste gaan ze dan zoeken die mannen die ongetwijfeld met die overste zijn meegekomen van het huis van Jozef. Dan zie je het weer, van de oudste tot de jongste. Eigenlijk ook weer opmerkelijk, want ja, op een bepaalde leeftijd zie je de verschillen niet zo groot, niet zo goed meer. Je kan niet zien of iemand nou 45 is, of 47, of 41. Soms kun je wel iets zien, maar veelal niet zo precies. En die broers, dicht op elkaar, van middelbare leeftijd wellicht, of al wat ouder, is moeilijk meer uit te maken wie nou precies hoe oud is. Die volgorde was bij Jozef bekend, bleek dus ook weer later. En toen hebben ze die zakken geopend en u en jullie weten het wel. Ze begonnen bij die ene zak van Ruben, er zat dan wel geld in, maar geen beker. En toen verder, totdat ze uiteindelijk kwamen bij de zak van Benjamin. Een hard optreden. Zo lijkt het wel. Want Jozef heeft daar in die zak van Benjamin die beker laten brengen. En die komt er nu ook weer uit. En waarom doet Jozef dat nu eigenlijk? Hij doet dat om ze op de proef te stellen. Dan zie je al die verschillende gelegenheden. Zouden ze Simeon achterlaten en dan nooit meer terugkomen? En toen ze weer terugkwamen, zouden ze Benjamin jaloers aankijken, omdat hij 5 keer zoveel kreeg en het grootste deel misgunnen? Zouden ze bij de arrestatie van Benjamin aan zijn lot overlaten en zeggen, zijn eigen schuld? Nou ja, wat gaat ons verder aan? Had hij maar niet zo dwaas moeten doen om die beker stiekem daar in die zak te stoppen? Zouden ze zeggen, wij zijn geen spionnen, wij zijn geen dieven? Ja, en Benjamin, ja, nou ja, die moeten we maar achterlaten. Zou Juda uiteindelijk zijn woorden nakomen of niet? Zou hij zich anders opstellen? Ja goed, Jozef wist niet dat Juda borg geworden was. Maar hij kon natuurlijk wel nagaan van, hoe zouden nu die broeders zich ten opzichte van Benjamin gedragen? Dat zou er in elk geval uit kunnen komen. Wat een belangrijke zaak. Want als een verhouding verstoord is, dan moet aan de orde komen hoe het was. En daar moet naar voren komen hoe het innerlijk gesteld is. En daarin had dat harde spreken van Jozef een bepaalde taak. Want eerst hebben ze het gezegd, voorwaar, we zijn schuldig aan onze broeder. Toen hij hen om genade smeekte, hadden ze niet geluisterd. Ja, ze hadden het hebben niet gehoord, ze hadden het wel met hun oren gehoord, maar ze hadden niet naar geluisterd. En later vind je ook dat Juda beleidt dat God de zonde heeft gevonden. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden, zo zegt hij. Later er nog meer over. Je kunt dus zeggen, dit harde spreken van Jozef, dat is een middel in de hand van de Heere om te laten zien hoe het met die mannen nu is. En om de verzoening teweeg te brengen tussen Jozef en zijn broeders, is het belangrijk dat zij erkennen wie zij zijn. Ja, zegt iemand, maar dat is wel pijnlijk. Kun je niet beter proberen om de zaak maar helemaal te vergeten en toe te dekken? Wij willen dat toch liever niet, dat iemand ons wijst op de zere plekken in ons leven. Dat betekent schaamte, dat betekent schuldbeleiden. Dat wordt dan onvermijdelijk. Dan kun je jezelf niet langer houden voor een goed persoon, eigenlijk veel beter dan al die anderen. Als iemand gaat zeggen, ja maar dit, ja maar dat, en heb je daar wel aan gedacht? Bij jonge kinderen kun je soms zeggen dat ze ook proberen openlijk te vergeten. Ik weet dat nog bij onze kinderen toen ze klein waren. Toen ze een keer aan de orde gesteld, heb je wel eens verkeerde dingen gedaan? Zegt er eentje, nee. Zeg, ja, maar gisteren heb je toch wel ruzie gemaakt met je zus. Ja, dat was gisteren. Met andere woorden, hoeven we niet meer over te praten, is weg. En wat kleine kinderen soms heel eerlijk, openlijk laten merken, dat hebben wij ouderen wellicht ook wel. Dat we zeggen, ja, nogal lang geleden, ik ben nu toch wel een beetje anders geworden. Of het was zo erg niet, of iedereen doet het toch. En zo hebben wij mensen vaak allerlei uitvluchten om maar niet te belijden hoe het is. Onderling contact van mensen, als dat niet goed is, moet toch aan de orde komen. En ik weet wel, dat kan niet altijd. Als een van de twee partijen het niet wil. Maar als wat ons betreft zo is, is het dan zo dat we het geprobeerd hebben. Kan belangrijk zijn omdat je elkaar nodig hebt, zoals in dit geval. Maar nog veel belangrijker is het omdat het echt goed moet komen. Als te laat is, kan het niet meer goed komen. Zij meenden ook, één is er niet meer. Met Jozef kon het niet meer goed komen, dachten ze. Het was anders, maar dat wisten ze niet. De verhouding met de Heer is het ook belangrijk dat zaken aan de orde komen. De zonden stelt de Heer ordelijk voor ogen. En nu kunnen die zonden heel verschillend zijn, maar het is wel van belang dat ze aan het licht getreden, dat ze aan het licht treden, dat ze beleden worden. Ongerechtigheid van uw knechten gevonden, zegt Juda later. Maar stel dat nu de zaak niet aan de orde was gekomen en er was geen vrede gekomen tussen Jozef en zijn broeders. Wat Jozef had moeten merken, ze zijn nog steeds dezelfde. En hij had afstand genomen en gezegd, nou, deze broers hebben één keer dat voedsel gehad en nu is het afgelopen. De tweede keer arresteer ik ze maar, want ik zie hun voortgaande wreedheid en er is geen verandering, geen belijden van schuld. Geen ander optreden naar Benjamin dan destijds tegen mij. Dan hadden ze wellicht in de gevangenis terechtgekomen. Of ze hadden teruggestuurd. Had ze teruggestuurd en misschien Jacob er nog uitgered. Dat wel. En Benjamin. En die anderen hadden de hongerdood wellicht kunnen sterven. Jazeker, dit betekent schaamte, schuld belijden. Als je ter verantwoording geroepen wordt, maar... Wat is het ook belangrijk dat aan de orde komt. Ook tussen de Heere en de mens. dat het belijden: Heere, ik ben onrechtvaardig geweest. Heere, ik heb gezondigd. Want de kloof moet worden overbrugd. Anders zullen zondaren eeuwige honger en kommer hebben. En voor eeuwig buiten het koninkrijk van God staan. En daarom hebben wij de wetten van de Heere zo gehouden dat wij kunnen zeggen dat wij rechtvaardig voor God zijn. Nee, toch? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven, zingen we soms met Psalm 25. En dat hoeven geen zonden te zijn, zoals moord en doodslag en roofoverval en dergelijke dingen. Maar alles wat niet is, tot eer van de Heer, en alles wat niet is, tot welzijn van de naaste. Maar waarin we de naaste onteren en niet lief hebben en de Heere zijn eer niet zoeken, dat heeft te maken met de zonde. Zijn eer, was dat echt jouw volmaakte levensdoel tot nog toe, alle dagen, alle uren, van ogenblik tot ogenblik? En kon onze naaste dat ook merken, dat we die naaste als naar Gods beeld geschapen ook lief hadden als onszelf? En dan hoeft het echt niet zo te zijn dat je moet kunnen zeggen, ik heb mijn broer verkocht of ik heb mijn zus verkocht, maar wat is er dan toch sowieso al niet heel veel? Want we hebben te belijden voor de Heere. Ja, want dat is de zaak die gebeuren moet. En wat een voorrecht als de Heer het zij door middel van mensen of door de bediening van zijn woord, hier deed door middel van Jozef, de schuld aan de orde stelt. En als het ware zo zijn milde handen en vriendelijk ogen laat blijken. Ja, zegt iemand, maar die eerste keer was Jozef zo vriendelijk niet, dat is waar. Ja, hij heeft ze eerst wel ontvangen, maar uiteindelijk ze toch als een soort spionnen behandeld. En de tweede keer, toen heeft hij toch eerst ook nog laten merken hoe het verkeerd zat bij hen. Dat is waar. Maar staat wel in verband met die zegenrijke ontvangst. Ontdekking doet pijn. Het is net als met een wond. Er kunnen wonden zijn die dicht willen groeien, maar het vuil zit er nog onder. En wie daarmee te maken heeft, die weet wel, uiteindelijk ben je daar niet goed mee af, want dan moet toch nog een keer over. Moet die wond weer open? In een aantal gevallen tenminste wel. Want het vuil mag er niet in blijven zitten. Een van onze kinderen, die had toen ze geboren werd al heel snel iets op haar hoofd, een van een soort plek. En die werd steeds groter en binnenin zat er vuil. En gelukkig was dat te behandelen, maar dan moest ze wel elke dag moest dat schoongemaakt worden, elke dag opnieuw verbonden worden. En dat gebeurde dan 's morgens gelijk als dat baby naar het badje ging, dan moest dat gebeuren. En ze was nog niet zo heel oud, een paar weken. Dat als ze al merkte dat die voorbereidingen getroffen werden voor dat badje, dan begon ze al te huilen. Had mijn vrouw natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, is toch wel erg verdrietig. Dan doen we het maar niet. Zou dat wijsheid zijn geweest? Nee. Had die ontsteking in dat hoofdje, die aan de buitenkant zat, misschien wel naar binnen kunnen slaan. En je kan zeggen, middelijkerwijs gesproken heeft de Heer dat gebruikt, die behandeling, om telkens weer opnieuw dat schoon te maken, zodat die ontsteking uiteindelijk wegging. En dat de zaak op een goede manier dichtging. Wel nu, zo is het ook met die wond van de zonde, maar dan is het een schuldige zaak. En dan kun je zeggen, ja, dan kan het zijn dat we zeggen er niet meer over praten, niet meer over hebben. Maar dat lezen we niet in het woord van de Heer. Ja, de Heer werpt de zonde wel in de zee van eeuwige vergetelheid. En in de dag van het oordeel zal hij diegenen die achter het bloed gingen schuilen niet hun schuld nog nadragen. Maar dat wil niet zeggen dat de zonde niet aan de orde komt. En dat zien we hier in die geschiedenis van Jozef. En Juda. Heeft hij de schuld beleden? Ja. God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. En hij heeft laten zien dat hij borg geworden was. Niet alleen met woorden tegenover zijn vader. Hij zou persoonlijk onder de pand zijn. Als Benjamin niet terugkwam, zo zou hij al de dagen tegen zijn vader gezondigd hebben. Toen het erop aankwam, bleek de verandering. Want toen de beker gevonden werd in de zak van Benjamin, en die alleen als schuldige mee zou moeten, toen liet Juda het niet afweten. Had hij kunnen zeggen, ja, nou, dat is zijn eigen schuld? Nee, hij ging mee. Want uw knecht is voor deze jongeling borg geworden bij mijn vader. Hij heeft ook voor Jozef gepleit. Nu dan laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat deze jongeling met zijn broeders optrekken. Hij wilde zich geven in de plaats van Benjamin. Anders dan destijds toen hij zei, verkoop hem dan maar. Heeft hij zich borg gesteld en is die borg gebleken. Daarmee liet hij iets zien van het werk van de geest van God. En daarmee beelde hij ook iets uit van het werk van de Zoon van God. Het werk van de geest van God in zijn leven. Het werk van de Zoon van God ook, de leeuw uit Juda's stam. Die een dienstknecht geworden is, een slaaf. Die zichzelf borg heeft gesteld en niet alleen om te dienen. Zijn leven lang. Maar ook om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Wat een zaak die ons tekent. Heer, in de geschiedenis van Juda. De arbeid van hem die zichzelf ging geven voor mensen die werkelijk schuldig waren. Want Benjamin was op zich aan die beker niet schuldig. Maar Christus gaat zich geven en heeft zich gegeven voor mensen die des doods schuldig zijn. Om zich te geven in hun plaats, zich te stellen en de helse smart die zij waardig zijn op zich te nemen. Die hij ook daadwerkelijk gedragen heeft. En dan zie je bij Juda iets van dat beeld van Christus. Van tevoren, om er alvast iets van te laten zien. Dan zie je dat berouw, dat blijkt ook uit zijn leven waarin hij anders staat ten opzichte van zijn broer Benjamin dan hij eerst stond ten opzichte van zijn broer Jozef. En vandaag aan de dag als mensen gaan belijden, ik heb gezondigd. Als mensen het zeggen, Heer, u hebt mijn ongerechtigheid gevonden. En het is voor hen een verdriet. Dan ga je ook merken dat ze die zonde gaan haten. En dan zie je ook in de kracht van de Heer iets van een nieuw leven. Overigens is het ook belangrijk in deze geschiedenis te letten op Jozef. Jozef heeft Juda in benauwdheid gebracht en die anderen ook, om te laten zien hoe het was. En dan verder. Toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte, waren ze zeer verschrikt. En er was reden voor. Maar het mocht dienen tot vreugde. Het mocht dienen tot behoud van hun leven. En dat is een wonderlijke zaak. Want daarmee laat de Heer ook iets zien. Niet alleen door Juda, ook door Jozef. Van diezelfde middelaar. Toen Jozef gevangen genomen werd, meegevoerd werd door die Midianitische kooplieden, was die vermoedelijk net zo oud als in het begin van het hoofdstuk 37 genoemd, namelijk 17 jaar. En later toen hij onderkoning werd, was hij 30 jaar. Betekent dus een periode van 13 jaar dat hij als slaaf heeft moeten dienen, meegenomen, verkocht door zijn broers, het huis van Potifar. Daar tegenover die verzoeking zich opgesteld, toen in de gevangenis. Toen de schenker ontmoette, en die schenker die zou wel van hem spreken, dacht hij, maar twee volle jaren later pas. Jaar op jaar. Totaal een periode van 13 jaar. En nu kun je zeggen, ja, Juda en zijn broers zijn natuurlijk geschrokken. En het was niet gemakkelijk dat Simeon een tijd vastgezeten heeft. Maar al met al, als hierbij zou blijven, is toch wel een betrekkelijk kleine zaak vergeleken bij die 13 jaar. Hoe zouden wij ons opstellen als ons onrecht werd aangedaan? Dan moet je eens rekenen, 13 jaar van je leven. Stel dat je 17 bent of 15 of... Tel de 13 jaar bij. En dat je eigenlijk moet zeggen, die jaren zijn hele zware jaren. Slaaf, gevangenschap, weg van huis, heel ergens anders naartoe. Kan je toch voorstellen dat mensen zeggen, als mij dat zou overkomen, nou... Dan zou ik het hem of haar die mij dat heeft aangedaan wel betaald zitten. En als je wat ouder geworden bent, dan kun je misschien zeggen, ja, dan kan je 13 jaar terug makkelijker kijken en dan zeggen, ja, is toch weer niet zo heel lang, ja, nou ja, goed. Toch wel een hele tijd, ook als je ouder geworden bent. 13 jaar. Je zou kunnen zeggen, nu is het jullie tijd. Ik 13 jaar, dan nu jullie 13 jaar. Wacht maar in de gevangenis. Ja, af en toe krijg je wel wat, maar niet te veel, want ik had het ook moeilijk. Lees je niet van Jozef. We lezen iets heel anders van hem. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En dan zegt hij wie die is. En dan zegt hij het ook. Maar nu wees niet bekommerd. En dan zegt hij later ook, God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Wat komt daar in de rijkdom van Gods genade openbaar? Want als je jezelf ziet als een mens niet beter dan Juda en de broers, ook al blijkt het niet zoals bij hen, heb je soms ook dat je kunt vrezen. Mensen soms zich uitspreken over wat ze verwachten, dan kunnen ze soms ook bevreesd zijn. Dan zeggen ze, ja, ik ben bevreesd voor het oordeel van God. Voor de komst van Christus op de wolken om te oordelen de levenden en de doden, want ik ben er niet voor gereed. Als ik bedenk wie ik zelf ben. Pas toen was er op school een werkstuk wat leerlingen moesten maken. En die werkstukken waren erg verschillend. Er waren er een paar van een stuk of vier kantjes met heel weinig informatie. Er waren er ook bij die hadden heel wat meer gedaan. En bij een van die wat grotere werkstukken daar stond ook bij wat ze er zelf van vonden. Dan lees je dat ook. Van meestal denk ik er niet zoveel aan hoe het uiteindelijk zal gaan. Maar eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Ik ben meestal nogal druk met allerlei andere dingen. En als het erop aankomt ben ik ook wel bevreesd voor wat er komen zal. Moet je die vrees niet onderdrukken als we die herkennen. Die vrees heeft te maken als we het woord van de Heere ernstig zien. Met de zonde. Met de heiligheid van God. En met de bestraffing op de zonde. Zoals zij verschrikt waren voor Jozefs aangezicht. Zo heeft de mens als die alleen zijn zonde ziet nog veel meer reden om verschrikt te zijn voor het heilige oog van de Heere. En wat zie je dan bij Jozef? Dat hij niet zegt, ik zal u betalen wat u schuldig bent, naar wat u waard bent. Ik zal het u betaald zetten. En laat dan, als Jozef die mildheid betoont dat hij die schuld niet betaald zet, maar ze wil onderhouden. Laat dan duidelijk zijn dat degene die voor Gods aangezicht komt, belijdende zijn of haar zonde. Niet van de Heere weg moet vluchten. Niet allerlei kanten op moet schieten om te denken, als ik maar afleiding heb, als ik maar dit heb, als ik maar dat heb. Maar dat hij dan moet zeggen, Heere, hier ben ik met al mijn zonden. U bent toch die God van Jozef die barmhartigheid heeft betoond. Zou de God van Jozef niet veel meer barmhartigheid nog betonen dan Jozef heeft gedaan? Zou die niet veel meer laten zien dat hij mild is in het schuld vergeven? die het getoond heeft in de Zoon van zijn liefde, gezonden tot behoud van het leven voor schuldige mensenkinderen. Dat hij tot behoud genegen is van die zondaar, van die zondares. Die om genade verlegen is, omdat hij zeggen moet: die zaden van schuld, die zijn ook bij mij wel tot bloei gekomen in mijn zonden, in die vreselijke zonden. En dan zijn ze misschien niet altijd tot diezelfde hoogte gerezen. Maar zij maken mij wel het voorwerp van uw toorn. Ik ben onrein reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ontferm u over mij, Heer, vanwege de Zoon van uw liefde, die gij u gesterkt hebt, omdat u het daarin hebt laten zien dat u mild bent in het schuld vergeven. En wat zal de Heer dan doen? Dan zal die verlossing tonen. Zijn goedheid is zeer groot van die eeuwige honger en kommer. En daarom beleid elkander de misdaden, zegt de apostel. En smeek ook de Heer om ontferming. Want wie zijn zonde beleidt en laat, moet hij ervoor boeten? Nee. Die mag het weten, die zal barmhartigheid geschieden. Omdat de Zoon van God borg geworden is, omdat hij genade betoond heeft, door zijn bitter lijden en sterven het verdiend heeft. Als er blijdschap was bij Jozef in de ontmoeting met zijn broeders, dan zal er zeker blijdschap zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Blijdschap bij de heilige engelen. Blijdschap bij de Heer. Op kosten van Christus die geleden heeft, mag het ook vandaag gezegd worden: wie de Heere aanroept in de nood en beleidt, God heeft de ongerechtigheid van ons gevonden. Wie het niet meer bedekt, maar blootlegt voor de Heere, die zal ook zoeken de vrede met de naaste. Maar die mag ook merken of die vrede van de naaste uit ook geschonken wordt of niet. Dat is niet onverschillig natuurlijk. Maar het kan zijn dat de naaste dat niet doet. En dat je er eigenlijk je leven lang nog om verlegen blijft. Maar mag in elk geval dan wel weten, op kosten van hem, de Zoon van God, wil de Heere zeggen: vrede, barmhartigheid, bevrijding van die eeuwige honger en kommer. Zalig degene die op deze Heere zijn of haar betrouwen gaat zetten. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Zingen wij uit Psalm 133, en daarvan het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 133. Laten wij gemeente danken en bidden. Heer, uw woord tekent ons hoe het na de zondeval is gegaan met allerlei verschillende mensen in verschillende situaties. En u doet dat opdat ook wij zouden zien wat we nodig hebben. Heren, wij vragen van u, vergeef ons genadig al die zaken die niet tot uw eer waren. En waarin een groot aantal situaties ook onze naaste niet kreeg waar hij of zij recht op had. Vergeef genadig de zonden van woorden, van daden. Maar ook de woorden in gedachten, de zaken in gedachten begaan. Vergeef genadig al wat niet was naar uw heilige wil. Want als u onze zonde voor ogen stelt, bij ons vandaan is er geen uitkomen, geen ontkomen door goede werken, door verbeteringen. Maar wilt u die zonden genadig wissen vanwege dat kostbaar bloed van uw zoon? En geef ook door de kracht van uw geest een verandering. Om al is het onvolkomen in dit leven, omdat de beste werken met zonde bevlekt blijven. En de Allerheiligste maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid, er toch iets van openbaar mag komen. Ja, zoveel dat het mag zijn dat degenen die uw naam lief hebben, zullen zijn als een stad op de berg, als een licht op de kandelaar. En dat ook anderen zullen mogen zeggen, zie hoe lief ze elkaar hebben. Heren, wil ook die onderlinge vrede tussen mensen herstellen. U weet wat er daar in dat opzicht ook in onze levens nodig is. Geef dat we het niet zullen uitstellen, niet zullen wegdrukken, maar aan de orde zullen stellen. En wil er zelf in meekomen. Zodat uw gunst, hoe de weg ook zal zijn, ervaren mag worden in de weg van de verzoening. In elk geval met in het zoeken van de verzoening ook met anderen. Wij leggen deze zaken voor uw heilig aangezicht neer. En bidden van u, Heren, bouw uw heilig koninkrijk. En doe ook uitzien naar die grote dag dat u zult zijn, alles en in allen. En wil u de tijd daar, die ons daarvan scheidt, nog velen toedoen en geven, Heren. Dat uw genade gevonden mag worden in het leven van mensen die u de Heere leren dienen. En die gaan uitzien om u straks zonder enige tussenkomst ongestoord groot te maken. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer. Wij dragen aan u op, ons vaderland, ons volk, ons koninklijk huis, onze regering. En vragen van u, Heere, geef aan degenen die in hoogheid zijn gezeten het besef dat zij die taak vervullen in opdracht van u, de Allerhoogste Koning. Wat is er dan ook veel verandering nodig, ook bij degenen die in hoogheid zijn gezeten. Om niet te zeggen, zo wil ik het of zo wil het volk het. Maar om te zeggen, alzo wil de Heere het. Heere, wil door alle dingen heen uw koninkrijk bouwen, ook in ons land, waar zoveel zaken goed genoemd worden of acceptabel geacht worden, waar u woord van zegt dat ze schuldig, dat ze zondig zijn of een gruwel zelfs voor uw aangezicht. Heere, wij vragen van u, geeft u verandering en gedenk ook aan hen die openlijk verkeerde wegen gaan. Wij zijn niet beter dan zij. Geef, Heere, dat ervaren mag worden dat u nog steeds mensenkinderen aanraakt. Opdat uw hemel zijn heerlijk huis vol zal worden. En uw naam hier op de aarde en straks ook voor uw troon geprezen zal worden door mensen, gewassen, gekocht, gereinigd door het bloed van het Lam. Wij danken u, Heere, dat we samen mochten zijn rondom uw woord. Geef dat deze gemeente ook uw woorden zal bewaren, de woorden van vanmorgen, de woorden van vanavond, vanmiddag. En trek met ons mee op, ook het verdere van deze dag. opdat wij een gezegende rustdag uit uw hand mogen ontvangen ook verder. Geef ook alle wijsheid voor alle verdere taken als u ze schenkt deze week. Wij leggen al deze dingen voor u neer, u dankend en biddend, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 86, en daarvan de versen 3 en 6. Here, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En wat er verder volgt in het derde en zesde vers van Psalm 86.
Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.